Ja hoor, daar zijn we weer. Welkom bij aflevering 12 van Retro Reverb. En voordat we beginnen, eerst maar even een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. Job, hoe kom je in godsnaam aan al die gasten? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Iedereen die een stukje van het staartje van de Flower Power heeft meegemaakt en daar een verhaal over heeft, is van harte welkom. En gezien mijn leeftijd, tja, dan heb je natuurlijk een aardig reservoir om uit te vissen. Veel gasten vinden het trouwens best spannend om hier aan te schuiven. Maar daar hebben we heel simpel medicijn voor. Ik vertel eerst een verhaal over ze. Een verhaal waarvan ze de inhoud vooraf niet kennen. En geloof me, dan is het ijs vrij snel gebroken. En daarmee zijn we bij de essentie van Retro Reverb. We spoelen terug naar pakweg het einde van de jaren 60, door naar de jaren 70 en ergens halverwege de jaren 80 trekken we meestal weer aan de rem. Hoewel, soms gaat die tijdmachine wat verder terug en af en toe drukken we gewoon nog een keer op forward. Want uiteindelijk gaat het niet alleen over vroeger. Oké. Het gaat over hoe we zijn geworden, wie we zijn en welke muziek daar onderweg een beetje de soundtrack van was. En voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Job Hendricks, host van Retro Reverb. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de weg die mensen hebben afgelegd naar volwassenheid, naar de keuzes, de toevalligheden, de omwegen en natuurlijk naar de muziek die daar ergens tussen zat. En mijn gast van vandaag is er weer eentje met een bijzonder verhaal. Zijn naam? Henk van Blitterswijk. Een aardige vent, bassist en bovenal een uiterst kundige gitaarspecialist. Zo iemand die meer van gitaren weet dan de gemiddelde gitarist ooit zou willen toegeven. Wat hij precies doet, dat kun je vinden bij Blitz Guitar Works. Maar vandaag laten we de gitaren even voor wat ze zijn. Vandaag gaan we terug naar Henk, naar zijn jeugd, zijn vormende jaren, zijn muziek en de route die hem uiteindelijk heeft gebracht tot de man die hier nu tegenover me zit. En geloof me, de route loopt niet bepaald kaarsrecht van A naar B. Dus, forward, naar het gesprek met Mr. Blitz himself. Henk, we zitten hier in het altijd bruisende Zoetermeer. En om precies te zijn op de Willem-Dreeslaan. In het atelier van de firma Blitz, waar jij eigenaar van bent.
Yes.
Het domein van Henk van Blitterswijk. Misschien wel de jongste gasthost tot nu toe in Retro Reverb. Maar vergis je niet, zeker niet de minst interessante. Henk is, ja, hoe kan het ook anders, bassist. Maar daarnaast ook een verdomd goede gitaartechnuit. Zo iemand waar je je instrument met een gerust hart achterlaat en hem beter terugkrijgt dan je hem ooit zelf bespeeld hebt. En laat ik maar gewoon zeggen, voor het onderhoud van mijn gitaren ga ik dus gewoon naar Mr. Blitz. Kijk, hij valt net buiten de officiële boomers van deze serie. Maar hij heeft meer dan genoeg kilometers op de teller om te snappen hoe het leven een beetje in elkaar steekt. En dus meer dan genoeg reden om hem achter de microfoon te trekken. Naast alles wat met snaren, hout en elektronica heeft te maken, draagt Henk ook het nodige mee. Een rugzakje, ja, en dat hoor je misschien ook wel terug in zijn muziek. Oké, niet allemaal 70's, maar er zit genoeg ziel in om interessant te worden. Dus ja, alle reden om eens even stevig te gaan graven in de muziek en het verhaal achter Mr. Blitz. Henk, we zijn live.
Dankjewel voor de introductie, Job.
Ja, was je verrast of viel het je mee?
Nou, enigszins verrast en niet verbaasd, maar misschien ben ik iets te bescheiden voor alle mooie woorden die je gebruikt.
Ik hoop dat het een beetje klopt, maar je moet toch een beetje een mooie intro maken.
Prachtig, hey, zeker.
Daar zitten we dan. En zoals aangegeven, tot nu toe de jongste teller van de tot nu toe geïnterviewde gasthosts. Voor jou ook een paar vragen die misschien voor de luisteraar verrassend kunnen zijn. Ook omdat jij niet ontkomt aan de vraag over het welbekende levenspad. En hoe zit dat met meneer Blitz? Je gaf aan een laatbloeier te zijn. Daar willen we meer over weten. Ik zou zeggen, trap af bij de liefde.
Oeh, ja, laatbloeier, denk ik wel. Ja, of vroeg, geen idee. Ik was al getrouwd toen ik 19 was, 20. Ik weet niet eens meer precies.
Dat is op tijd.
Dat is heel vroeg, inderdaad. De liefde heeft de laatste jaren denk ik vooral heel veel invloed op mij gehad. Ik heb heel veel liefde te geven.
Dat is helemaal mooi.
Ja, misschien niet altijd teruggekregen of op andere manieren, zeg maar. En de laatste 10 jaar denk ik dat ik daar steeds meer steeds meer idee over heb gekregen of steeds meer gevoel bij heb gekregen.
Ja.
En dat begint wellicht eerst bij zelfliefde en daarna pas de liefde, zeg maar, kunnen geven en kunnen ontvangen van anderen.
Ja. Ja. Het heeft waarschijnlijk ook met veel verleden te maken.
Heeft ook met veel verleden te maken, ja. Uiteraard.
Komen we nog op terug.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Hey, en dan over jouw carrière begon natuurlijk ook ergens. Je hebt verschillende wendingen gemaakt, heb ik begrepen.
Nogal. Ik ben op mijn 15e gaan werken eigenlijk. En ik ben van een bijrijder op een drankenauto naar koerier, naar bankmedewerker.
Dat is ook een stap, van koerier naar de bank.
Ja, met tussenpozetjes, dingetjes gedaan. Veel in het commerciële gezeten. Vertegenwoordigers geweest. Terugkomend op de carrière. Ik heb de school eigenlijk niet afgemaakt. Tenminste, ik heb de MAVO afgemaakt. Ben daarna wilde vrachtwagenchauffeur worden. Ben dat uiteindelijk niet geworden door allerlei omstandigheden. Eigenlijk gewoon gestopt met school en verder gegaan met werken. En zo ben ik richting allerlei baantjes gegaan naar uiteindelijk, even denken hoor. Nou, ik heb in het begin van mijn carrière in twee muziekwinkels gewerkt. Muziekstafhorst in Utrecht. Ja. En dat hing samen met het feit dat ik muziek ging maken vanaf mijn 16e. En toen dacht ik, nou, dan wil ik ook in muziekwinkels werken. Want...
Altijd basgitaar trouwens?
Heel snel. Ja, ik ben begonnen met gitaar. Maar ik had binnen, denk ik, 3 maanden had ik eigenlijk al een basgitaar. Ik was altijd van ons vriendengroepje, zeg maar, in het dorp, was ik de gedoodverfde bassist. Want die speelde al toetsen, die ging gitaar spelen, die speelde al drums. Dus ik ging bas spelen. Dat was gewoon iets.
De verbinder.
Ja, wellicht. Ja, inderdaad. Daar zeg je wat misschien wel in de vriendengroep ook. Nee, qua carrière ben ik eigenlijk verder gegaan. Na de muziekwinkels ben ik eigenlijk gewoon bij een uitzendbureau binnengestapt en gezegd, joh, ik wil naar een bank. Want ik dacht, nou, dat is op zich wel goed werk bij een bank.
Daar zit toekomst in.
Daar zit toekomst in. Toen ging ik bij de Fortis Bank werken, dus er zat heel veel toekomst in.
Ja.
Nou, daartussendoor ben ik nog een keer koerier geweest. Toen ben ik weer teruggegaan naar een bank, naar de ABN AMRO Bank. Er zat ook heel veel toekomst in. En toen met de crisis ben ik van 2008 ben ik eigenlijk tussenuit gegaan. Toen ben ik heel even richting...
Toch niet zo'n toekomst?
Nee, dat viel heel erg mee. Dat zag ik al aankomen. Toen de tijd. Toen ben ik eventjes richting Manpower gegaan. In de arbeidsbemiddeling. Maar goed, door de crisis ging dat ook niet. Toen ben ik eigenlijk een beetje meegeschoven naar het UWV. Toen heb ik daar een tijdje gezeten. Nou, dat vond ik een dat was niet mijn organisatie, zou ik het zo maar zeggen.
Nee.
Verschrikkelijk, volgens mij nog steeds.
Geen idee.
En vanuit daar ben ik via een toenmalige buurman. Die had een bedrijf in rubber en kunststoffen. Daar ben ik daar eigenlijk hand- en spandiensten gaan doen. En vanuit daar ben ik vertegenwoordiger geworden bij een rubberhandel. En toen ben ik er een tijd tussenuit geweest. Een tijd in de WW/ziektewet gezeten. Vooral door mentale issues. En toen ben ik langzamerhand weer een beetje opgeklommen via wat logistieke functies naar wat ik nu doe.
Oké. Ja.
Dus het is vooral heel veel ervaring en heel veel lullen.
Ja.
En dan kom je wel ergens.
Ja.
Zoiets eigenlijk. Dus het is nooit echt gestudeerd echt een heel
carrière. Dat hoeft ook niet altijd.
Nee, of een heel carrièrepad gevolgd of iets dergelijks.
Maar goed, onderweg naar de weg naar volwassenheid en ontwikkeling in je maatschappelijke leven, het hele verhaal, kom je natuurlijk ook, word je ook beïnvloed. Niemand ontkomt aan deze vraag natuurlijk. Hoe zit het met de invloed van bekende personen op weg naar jouw volwassenheid?
Nou, die vraag had je inderdaad van tevoren natuurlijk ook al gesteld. En dat vond ik een beetje een lastige vraag om te beantwoorden. Want achteraf bezien ben ik vrij beschermd opgevoed.
Je hoeft niet altijd alles te vertellen. Even,
oh nee, ja, maar dat is allemaal geen enkel probleem. Ik ben wat dat betreft een open boek.
Ja.
Kijk, achteraf gezien ben ik vrij beschermd opgevoed.
Ja.
Ik denk dat mijn ouders Ja, die hadden niet heel veel op met cultuur en kunst en dergelijke. Ik kan me ook niet herinneren dat er veel muziek aan stond of iets dergelijks bij ons. Vanaf mijn zevende ongeveer ben ik in een beetje de Pinkster gemeente omgeving opgegroeid.
Dat is best wel heftig volgens mij. Valt er mee?
Nou ja, het is niet zozeer ontzettend streng. Dat niet. Hè? Van op zondag bijvoorbeeld niet met de auto of dat soort dingen. Dat allemaal niet. Het is heel charismatisch, noemen ze dat. Hè? Het is een beetje Amerikaans-achtig. Zo moet je het zien. Hè? Dus je hebt een kerk waar mensen met de handen omhoog staan en in aanbidding zijn, om het zo noemen ze dat. Dus muziek is daar wel een heel groot onderdeel van.
Ja.
Alleen de moderne muziek, om het zo maar te zeggen, dat was eigenlijk nooit. Hè? Ik bedoel, toen ik 8 of 9 of 10 was, dan zei ik, wie is jouw idool? Ja, dat is Jezus. Heel simpel. Hè, dat was degene die je achterna ging, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus dat zijn dan een beetje de voorbeelden die je hebt. En in die periode was er ook was er ook een bepaalde documentaire. Die heette They Sold Their Souls to the Devil. Nou, dat was eigenlijk een documentaire die ging dan over de moderne popmuziek. Hè, en dat eigenlijk alles daarin slecht was. Nou, dat hè, als heel beïnvloedbare jongeling, zeg maar, in die regionen, dan slok je dat op.
Hoe oud was je toen? 12, 13 jaar?
Zoiets, denk ik. Ja hè, en dan zit je daar vol in. En dan, dan is alles slecht. Dat is alles slecht.
Ja.
Alles. Ja. Wat er ook gezongen wordt, wat er ook gedaan wordt, alles is slecht.
Moet getriggerd hebben.
Ja. Nou ja, gigantisch, zeker. Dus in die zin, echt popidolen uit die tijd enzovoort, ja, die had ik niet. Dat is een beetje lastig. Ja. Die komen later pas. Ja. Toen ik me los ging maken, toen ik een jaar of 16, 17 was. Toen kwam ik in aanraking met Nirvana, met Green Day, met The Offspring, Metallica. Noem het allemaal maar op.
Ja.
En dat geeft natuurlijk gigantisch strijd als je in een huishouden zit waarbij een artiest als Santana, dat kan helemaal niet, want die naam die lijkt te veel op Satan. Nou, zo ver ging dat dus. Ja. Snap je? Zo ver ging dat dus. Ja. Dus ja, dat komt later, komt dat pas echt op. Dus niet echt in de kindertijd, maar echt vanaf mijn pubertijd dat ik echt me af mee ga zetten.
Het is best wel interessant om te horen.
Ja.
Ik heb een reeks mensen nu gehad en iedereen vliegt op een manier in, zeg maar. Hè. Mm-hmm. Opgegroeid, ouders, misschien heel muzikaal, bla bla bla, en met cultuur bezig.
Ja.
En voor jou is dat een totaal andere hoek.
Ja, compleet anders. Ja. Er was wel altijd muziek, hè, want in de kerk wordt veel muziek. Tenminste, in die kerk, zeg maar, hè, dat was basgitaar en drums en dat soort dingen. Dus daar werd wel muziek gemaakt. Die ging naar de jongerendag en op een gegeven moment kreeg je Flevo. Dus dat was ook wat heftige muziek, weet je. Dat was ook wat tof. Dus daar ging je wel naartoe.
Ja.
Dus je kreeg wel muziek mee.
Ja.
Alleen van, het was op een of andere manier toch altijd een soort, ja, tussen haakjes, slap aftreksel van wat er zich in de seculiere wereld, om het zo maar te zeggen, afspeelde. Ja. Toen kwam ik op een gegeven moment, een jaar of 17, 18, kwam ik thuis met Metallica shirts, met doodshoofden erop en dat soort dingen. Nou, je kan je enigszins voorstellen wat voor strijd dat opleverde met een vader die, nou ja, ook wel heel erg set in his ways was.
Ja.
Dus dat was een vrij dynamische tijd, zullen we maar zeggen.
Oh, dat omschrijf je mooi.
Ja.
Ja, goed. Om even toch dat bruggetje te maken naar die artiesten, zeg maar. Wat betreft hun invloed. Laten we naar het lijstje kijken van die artiesten die, waar jij warm van wordt. Ik bedoel, ik begrijp een beetje dat een beetje lijkt op het afzetten van, inderdaad. Maar kun je mee en aan de speaker gekluisterde luisteraar is wat meer vertellen over wie jouw artiesten zijn die jou beïnvloeden, zeg maar.
Zeker. Ik weet nog heel goed. Ik zat, denk ik, in de brugklas of in de tweede. En wij hadden een LP thuis. Dat was van de top 40. Dat zal 91, 92 zijn geweest. Daar stonden twee nummers op die LP. Die herhaalde ik constant. Dat was Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Want die was, dat was een heruitgave.
Ja.
En dat was Paradise City van Guns N' Roses. En Paradise City, dat was echt, dat was mijn go-to nummer. In de pauze kwam ik thuis, was ik alleen thuis, zette ik dat ding op, zette ik hem loeihard.
Ja.
En stond ik de airgitaar in de woonkamer.
Geweldig.
En dan ging ik daarna weer terug naar school.
Ja, ja. Dan dat was had je weer genoeg energie voor
had
de
ik
middag.
Weer energie, zeg maar. En vooral het laatste stukje, ja. Zeg maar. Hè, ja. Als die versnelling komt, dat was echt het nummer.
Ja.
En toen kwam MTV kwam een beetje op. Toen leerde ik dus inderdaad de Metallica kennen. Want de Black Album was toen eigenlijk net uit.
Yeah.
En daarna kwam Load en Reload enzovoort.
Yeah.
Nirvana, die leerde ik kennen. Smashing Pumpkins. Ik wist nog niet wie het waren. Om het zo maar te zeggen, helemaal. Maar ik wist wel dat dat de muziek was die mij trok.
Ja, ja, de klankinvloeden deden hun werk.
Het melancholische, ik bedoel, ik was niet een hele vrolijke tiener. Daar begonnen de mentale issues zich al een beetje te manifesteren, ja. Zeg maar. Maar dat trok mij.
Okay.
Het melancholische, toch misschien het licht depressieve in de muziek, zeg maar. Dus dat je je daarop kan uiten.
Ja.
Of dat je je daarin kan meevoelen.
Ja.
Dat was het wel. Dus echt een 90s alternative, dat ging een heel eind bij mij.
Geweldig. Hey, en dan dat stapje. Welke politieke invloeden waren er bij Huizen van Blitterswijk dan te vinden?
Ja, dat kon er eigenlijk maar één zijn. Dat was de ChristenUnie.
De ChristenUnie.
Ja, de SGP was eigenlijk te zwaar. Ja, dat was van, nou ja, nee, maar dat kan niet. Want ja, ja. Met vrouwenrechten en dat soort dingen. Dus ja, er werd weinig gesproken over de dingen des levens binnen het gezin. Politiek, financiën. Relaties, dat soort dingen, echt diepgaand. Ik kan me daar niet van herinneren dat we daar echt discussies of gesprekken over hadden.
Nee, nee.
Alles draaide om het geloof en de kerk.
Het werd voor zoete koek ook aangenomen.
Ja, 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 enigszins wel. Er werd wel gezegd dat er enigszins kritisch gekeken werd. Maar toen ik uiteindelijk zelf kritisch ging kijken, dacht ik bij mezelf, mwah. Er werd niet echt kritisch gekeken.
Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
Ja.
In zo'n geval.
Ja, nou ja, dat weet je. En ook gewoon bepaalde dingen die je later in je leven ziet. En je denkt, ja, wacht eventjes. Dat klopt gewoon niet.
Nee.
Dus er was heel weinig politiek. Ik weet nog wel dat we ergens in, volgens mij groep 8 of zoiets. Toen waren er ook verkiezingen. En toen deden we op school daar iets mee. En die kinderen thuis, die hadden het daar kennelijk veel over. En ik had een beetje gekeken en ik dacht van, nou, GroenLinks, dat vind ik eigenlijk wel wat. Want we moeten iets doen aan het milieu. Dat vond ik op een of andere manier op die leeftijd enigszins belangrijk. Dus kennelijk is Schoonhoven, waar ik dus vandaan kom, nogal een VVD-stad. ik werd nog net niet uitgelachen, zelfs door de leerkracht. Het feit dat ik GroenLinks wel een goed idee vond. Maar thuis heb ik daar
zo van, jongen, jij komt er nog wel eens achter.
Bij wijze van, ja, zoiets inderdaad. Dus, ja. Maar thuis, nee, ik heb eigenlijk, ik heb serieus, ik wist enigszins waar mijn ouders op stemden. Maar ze hebben het me nooit verteld waar ze op stemden.
Okay.
Dat is iets dat vertel je niet aan anderen, dat hou je voor jezelf.
Oh ja.
Of zoiets, ik heb geen idee.
Grappig.
Ja. Ja.
Hey, wat waren in de middelbare schooltijd en daarna je passies eigenlijk? Van dit is iets en dat blijft bij mij?
Ja, ik ben nogal een laadbloeier, zoals we al hadden besproken in het begin. En de eerste 3 jaren van mijn 4 jaartjes MAVO had ik niet heel veel te doen, behalve Lego'en. Dat vond ik heel leuk om te doen.
Dat
ontgroei je op een gegeven moment. Ik weet nog, de vierde van de MAVO, dat was mijn, dat was echt mijn openbaringsjaar, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dat was ook het soort van het jaar dat ik het jammer vond dat ik eigenlijk al van school ging. Omdat ik het toen pas leuk begon te vinden.
Okay.
want toen ging ik meedoen in de schoolmusical. En toen kwam ik dus in een hele gemeenschap van laag tot hoog, van MAVO tot VWO.
Ja.
Van allemaal creatieve mensen.
Ja.
Inclusief de leraren die daaraan meededen. En dat was mijn volk,
ja.
Merkte ik. Ik denk, hier voel ik me fijn bij. Ik vond dat fantastisch om daarbij te zijn. Ik kende de complete schoolmusical, alles. Ik kende hem helemaal uit mijn hoofd. Ik kende de liedjes, ik kende alle dialogen kende ik uit mijn hoofd. Terwijl ik zelf maar een vrij kleine rol had. Ik was een gekke professor, paste perfect bij mij. Maar daar hadden we dus ook, als we hadden gerepeteerd, hadden we s'avonds bleven we, konden we in de school blijven. En er werd muziek gedraaid en muziek gemaakt.
Ja.
En dat soort dingen. Dus ja, dat was echt. Ik weet niet eens meer waar de vraag in eerste instantie over ging. Oh, in de middelbare school inderdaad.
De passies.
Toen kwam ik eigenlijk achter de passie, muziek. Muziek is mijn passie.
Oké, en dan toch dat stapje naar die basgitaar. Ik bedoel, heel veel luisteraars hebben misschien niets met wat wij wel hebben met basgitaar. Maar toch die stap naar die basgitaar. Waarom?
Waarom? Nou ja, ik was zoals al gezegd een beetje de gedoodverfde bassist. Ik zat nog toentertijd in het kerkelijke. De bassist die daar speelde, die speelt trouwens nog steeds een ontzettend goede bassist. Waar ik ook echt heel veel inspiratie uit haalde.
Ja.
Die speelde echt, die had een Yamaha BB3000. Dat zegt de luisteraars wellicht niks.
Nee, maar
dat is een geweldige basgitaar is dat. En hij wist ook gewoon daar ontzettend goed op te spelen. Dus dat trok mij altijd veel meer. Ik hoorde ook altijd in liedjes hoorde ik de baspartijen. Op een of andere manier. De groove.
Dat heb je niet alleen hoor, Henk.
Nee, dat zijn veel mensen, denk ik.
Ik hoor alleen, ik luister altijd die baslijn.
Ja.
Ik hoor hem altijd.
Ja, maar dat is waarop de mensen dansen. Dat is waarop de mensen bewegen. Ja. De baslijn.
Ja.
De baslijn en de bassdrum kick.
Ja.
Dat is wat de mensen laat doen bewegen. En wat de mensen de muziek laat voelen, denk ik.
Ja.
Tenminste, zo ervaar ik dat, zal ik het zo zeggen. Dus het was eigenlijk altijd al voor mij heel duidelijk dat als ik gitaar ging spelen, dat ik daarna heel snel basgitaar ging spelen. Dus ik was 16, toen kreeg ik voor het slagen van de MAVO kreeg ik mijn eerste gitaar. Die staat daar nog in het rek ook.
Jo.
Dat is mijn allereerste gitaar.
Geweldig.
Toen kreeg ik al snel, toen wilde ik basgitaar spelen, een vriend van mij die ging gitaar spelen en een andere speelde toetsen.
Ja.
Dus we wilden een bandje beginnen. Ja, toch een basgitaar nodig. Nou, ik heb mijn vader heel erg aan zijn hoofd gezeurd. Dan kan ik basgitaar spelen, maar kan ik later ook in de kerk basgitaar spelen. Dus, dat was op zich wel een goede, goede binnenkomen. En die heeft toen mijn eerste basgitaar gekocht, een Squier Precision Bass.
Doe maar.
Bij Feedback in Rotterdam.
Jo.
En daar kreeg ik direct een Park B50 bascombo bij. Een 50 watt, een 15 inch bascombo.
Doe maar.
Ja, dat is niet niks. Om daarmee te beginnen. En toen ben ik gewoon gaan spelen. Gewoon op de akkoordenschema's van de liedjes die we deden.
Ja,
de root note gaan spelen. En dan maar gaan figuren en klooien en rommelen. Dus zo is de basgitaar eigenlijk begonnen en altijd bij me gebleven.
Leuk man.
Ja.
Ja. Hey, we hebben de basgitaar, we hebben het gehad. We hebben een middelbare school gehad. Maar vooraf dat het allemaal begint, heb je toch een moment gehad dat je je eerste plaat, single of cassette kocht. Welke was dat?
Ja, dat was Spaceman van Babylon Zoo.
Oké.
Ja, en dat, als ik hem nu hoor, denk ik, nou ik weet niet precies wat ik er nou echt heel erg speciaal aan vond. Wellicht hebben meer mensen dat.
Ja.
Maar ik vond dat nummer super gaaf. Ik hoorde hem op, of ik zag hem op MTV, denk ik. En dat vooral het, ik denk de versnelling erin die er op een gegeven moment in kwam, dat vond ik te gek. Dat vond ik echt super gaaf. Dus die heb ik toen speciaal besteld, want het was wel één cd-winkel in het dorp.
Ja.
Ik zeg dorp Schoonhoven, maar het is een stad.
Oké, uit de stadrechter.
Ja, als mensen uit Schoonhoven luisteren en die horen dorp, dan krijg ik pek en veren en eieren tegen de ramen hier. Dat moeten we niet willen. De stad Schoonhoven, dat was één cd-winkel. En daar moest ik het singeltje bestellen, want ze hadden hem niet op voorraad, zeg maar.
Nee. Was er niet iemand die, toen je bestelde, dat er iemand over die balie zo over zijn bril keek van...
Nee. Dat was wel een relaxte gast die daar liep. Dus dat viel niet mee. Zo'n dorp was het, of zo'n stadje is het in principe niet, maar... Dus dat was echt mijn eerste cd-singeltje, zeg maar.
Oké.
En later heb ik wat cd'tjes gejat van mijn vader, die via de ECI, zoals heel veel mensen, zeg maar, iedere twee weken een cd'tje thuis gestuurd kregen.
Zegt, mijn moeder was ook lid van de ECI.
Ja, ja, en op een gegeven moment kon je er ook cd'tjes krijgen in plaats van alleen boeken.
Oh ja.
Ja, dus Gary Moore, Still Got the Blues, die kwam in mijn cd-spelertje. Brothers in Arms van Dire Straits, die kwam in mijn cd-spelertje.
Geweldig.
Ja, dus dat zijn wel echt een beetje die eerste stapjes daar naartoe.
Mooi.
Die platen ken ik eigenlijk nog steeds uit mijn hoofd.
Hoe zat het met concerten?
Nooit echt naartoe gegaan toen de tijd. Nee, niet. Ja, naar de Eeuw Jongerendag.
Nou ja,
bijvoorbeeld.
Maar dat. Buiten dat?
Nee, buiten dat eigenlijk niet. Nee, dat is echt. Concerten is pas iets van de laatste jaren wat ik meer ben gaan doen. Dus
Nou. Geen concerten.
In die tijd niet.
Nee, hoe zat het met boeken en films?
Star Wars. Dat was mijn film. Die staat er niet in, dat weet ik.
Dit weet de luisteraar niet, hè? Dat ik even kijk in mijn lijstje.
Ik zie jou kijken, inderdaad. Nou ja, qua boeken. Ik was een boekenworm toen ik klein was. Ik begon met lezen. En ik stopte niet meer met lezen. Ik heb heel veel van Roald Dahl heb ik gelezen toen de tijd. Mathilde, Jacques en de Chocoladefabriek.
Ja.
De tweede enzovoort. Ja. De GVR uiteraard. Ja. Alle Dick Trom boeken. Ja.
God, heb ik nog uit voorgelezen. Voor mijn kinderen. En dan las ik uit dat boek. En terwijl ik voorlas, dat werd zo mooi omschreven. Er liepen de tranen over mijn wangen. Papa, je huilt.
Het is een bijzondere jongen.
Het is een bijzondere jongen. En dat is hij.
En dat is hij. Ja, dat
geweldig.
Inderdaad.
Ja.
Scheepsjongens van de Bonte Koe. Dat vond ik fantastisch. Remy. Alleen op de wereld. Dat vond ik echt. Daarin kwam misschien mijn melancholie of mijn. Of de herkenning was daar
mooi.
Misschien iets in. Ja, ja, ook al was ik nooit alleen. Ik voelde me misschien wel eenzaam. Dus misschien dat daar al een stukje achteraf, als je dat hoort.
Ja. Ik zeg dat altijd. Sorry dat ik je interpreteer, maar
nee, geen
dat is zo mooi. En dan rij ik en op een gegeven moment snijdt er iemand. En dan zeg ik, hey lul, heb je het boek gelezen Alleen op de Wereld? Ja.
Hey Remy.
Pleut op met je gierannak. Oké, nou goed. Dus even.
Maakt niet uit.
Nee
maar bijna alles van Evert Hartman, van Thea Beckman, veel gelezen.
Okay.
Dat soort dingen.
Leuk.
Totdat ik muziek leerde kennen. En toen ging ik alleen maar muziek luisteren.
Ja.
En qua films, uit die tijd is echt Home Alone, dat was iets natuurlijk, dat was echt een dingetje.
Ja, dat was in die tijd.
Maar Star Wars, dat de eerste keer dat ik Star Wars zag, dacht ik, holy shit, wat is dit?
Dit is
te gek.
Ja, mooi.
Ja, daar werd ik helemaal, ik bedoel, het eerste film is natuurlijk uit 1977 al, maar ergens in de jaren 90 denk ik dat ik die films zag.
Ja.
En ik kan ze nog steeds opzetten. Dat is echt geen enkel probleem.
Geweldig.
Sowieso moet je eens in de 3 jaar moet je sowieso de originele trilogie kijken. Want anders dan wint de Dark Side, hè? Dat weet je, toch?
Ja, absoluut. Ja. Hey, en heel veel mensen hebben zich laten beïnvloeden door muziek. Hey, of door hun leven is eigenlijk een beetje bepalend door bepaalde personen. Hun levensstijl is daar zeg maar min of meer aan gekoppeld vaak.
Mm-hmm.
Hoe zit dat bij jou, Henk?
Gekoppeld wil ik niet echt zeggen. Ik heb me wel heel veel laten beïnvloeden door muziek.
Ja.
Zeker in
stijlen.
Ja, stijlen inderdaad. Zeker in de tijd dat ik loskwam van thuis.
Ja.
Zowel letterlijk als figuurlijk. Want ik ben op mijn 18e ben ik het huis uit gegaan. Als tiener ben je boos, ben je
afzetten,
scheid aan alles.
Je weet het wel altijd beter.
Sowieso. Ja. Altijd, alles. Dat komt helemaal in uiting in de muziek natuurlijk. Blow Up the Outside World van Soundgarden, dat was een beetje de soundtrack.
Ja.
Van die tijd.
Ja.
Iedereen kan de kleren krijgen en ik doe mijn eigen ding.
Ja.
Um, Dus alles wat dat gevoel, zeg maar, versterkte.
Ja.
Dat was natuurlijk de dat was echt. Ja. Dat ging er in als ketellapper, zeggen ze dat.
Ja.
Maar dat ging er heel goed in.
Ja.
Levensstijl beïnvloeden, ja. Wat lastig vind ik dat ook. Ook omdat ik een beetje die laatbloeier ben.
Ja.
Het leven geeft je heel wat dingen en je gaat erin mee.
En in dingen veranderen ook.
Ja, in mijn geval ben ik pas een beetje medio 30. Voor de luisteraar, dat is in mijn geval iets van 10, 15 jaar geleden. Ben ik medio 30 pas eigenlijk begonnen met meer dingen ontdekken. Meer dingen voelen en meer een levensstijl aannemen. Zoals ik dingen vind en zie en dergelijke.
Ja.
Ik was, toen ik tiener was, denk ik heel erg.
Je gaf al aan, je bent beschermd opgevoed.
Ja, ja, en ik was. En daardoor denk ik ook wel veel met veel winden meewaaien.
Ja.
Zeg maar. Dus niet echt een eigen stem kunnen vinden.
Ja. Hey, en oké, op een gegeven moment ga je ontwikkelen. Of ontwikkelen. Je ontdekt meer dingen, zo moet ik het zeggen.
Ja.
Zijn er nummers of artiesten die ook aan die je kunt koppelen aan bijzondere vriendschappen of liefdes?
Ja, ja. Everlong van de Foo Fighters. Dat is, die heb ik ook niet voor niets op mijn arm getatoeëerd. Die staat ook op de arm van Mandy, mijn vrouw.
Ja.
En dat is
wel heel, heel definitief, hè? Een tatoeage.
Heel definitief, ja, ja. Ja, ja, zeker.
Maar goed, ik wil geen oordeel velen.
Nee, dat is ieder voor zich. Nee, Everlong is echt een nummer wat. En dan eigenlijk ook echt de akoestische versie. Dat is ook echt een nummer wat. Dat staat eigenlijk echt voor ons. Wij hebben elkaar ook ontmoet toen ik optrad met mijn toenmalige bandje, de Grave Dolls.
Ja.
Een Foo Fighter tribute band. Bestaan nog steeds trouwens. En Everlong is echt een nummer wat gaat over het diepste connectie die je kan hebben met iemand.
Ja, ja.
En dat is echt, ja, weet je, dat is echt een nummer wat, wat heel veel doet. En wat echt ons nummer is, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Qua vriendschappen, niet echt nummers waarvan ik zeg, dat was echt.
Herinnering aan.
Nee, nou, ik weet nog wel dat ik met toen Melancholy in the Infinite Sadness uitkwam van de Smashing Pumpkins.
Ja.
Daarin, die ging ik dan inderdaad met een vriendin uit de buurt, ging ik die luisteren. Dat was ook zo'n alto was dat.
Ja, ja.
En dat was te gek, want dat was een nieuwe sound. En dat was, holy shit, weet je wel. Dat, ik bedoel, dat album is natuurlijk echt een icoon uit de jaren 90.
Ja.
Dus dat kan ik me dan nog wel herinneren. Maar niet echt dat ik zeg, gigantisch, die nummers horen daarbij.
Ja, nee. Maar zijn er bijvoorbeeld singer of songwriters die aan jou verbonden zijn, zeg maar, in moeilijke periodes of in gewezen moeilijke periodes?
Niet echt singer-songwriters, denk ik. Kijk, muziek is wel een intrinsiek gedeelte van mijn leven. En zeker van mijn moeilijke periodes. Ik ben op een gegeven moment gediagnosticeerd. Ik noem gediagnosticeerd. Ik heb het niet, maar ik ben gediagnosticeerd met een ernstige depressieve stoornis.
Ja.
Dat is iets. Daar word je mee gediagnosticeerd. Ja. Nou, dan komen er een aantal puzzelstukjes op zijn plek. Om het zo te zeggen. Omdat je dan ziet van oké, nu snap ik me waarom ik me zo vaak op deze manier voel. Daar krijg je dan handvatten voor. Daar kan je op een gegeven moment ook door muziek, maar ook door muziek te maken. Toch heel erg je gevoel in kwijt.
Ja.
Om het zo maar te zeggen. En dat zijn niet per se hele specifieke nummers.
Nee.
Als ik één specifiek nummer zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen Get Up van Shinedown. Dat zeg je misschien niks, maar dat is een nummer dat gaat. Dat heeft de zanger geschreven.
Ja.
Ook nog niet eens zo heel erg lang geleden. Over de toetsenist-bassist die toentertijd in een hele zware depressie zat.
Oké.
En het is een nummer wat wel een zweem van melancholie heeft, maar heel erg op het positieve zit. Okay. Zo van, kom op, sta op. Pak het beet. En het nummer, en ik weet niet eens of die daarvan is, het nummer Black Dog van Led Zeppelin. Ja. Ik weet ook helemaal niet of het nummer daarover gaat, maar dat is een bepaalde energie. En ik zeg altijd, een depressie is een zwarte hond. En die zwarte hond, die heb je aan een lijn.
Ja.
En die zwarte hond kan heel groot zijn.
Ja.
En die kan jou meesleuren.
Ja.
En door therapie en ervaringen enzovoort,
ja,
kan die zwarte hond kleiner zijn. En ja, kan jij die zwarte hond meenemen. En soms is die zwarte hond wat groter in bepaalde, ja, momenten van je leven. En soms is die wat. En dan daarna is die weer kleiner als je je therapie er tegenaan gooit. Dus dat is iets. En het nummer Black Dog. Ja, de Black Dog van Led Zeppelin.
Ja.
Ik heb geen idee of de betekenis van het nummer ook daadwerkelijk
context,
dat is.
Ja.
De context dat is.
Ja.
Maar toch, weet je wel, die context heb ik ervan gemaakt. Die associatie heb ik ervan gemaakt.
Dat is alleen maar prima, toch?
Ja, daarom. Dus.
De soundtrack.
Ja.
Uit jouw jeugdige jaren. Welk is dat?
De soundtrack uit mijn jeugdige jaren. De soundtrack uit mijn jeugdige jaren, dan heb ik het over de afzetperiode. Want anders dan gaan we naar Opwekking en Enlie en Rickert. Alhoewel Enlie en Rickert wel kan, want ik heb Hans dat horen zeggen.
Ja, goed geluisterd. Ja, mooi. Ja.
Zeker.
Was ook een hele bijzondere.
Ja, inderdaad, daarom. Dus dat kan. Die soundtrack, die was echt Blow Up the Outside World van Soundgarden. Afsluiten. Eigenlijk, van de wereld. Mijn eigen ding doen. Eigenlijk in mijn eigen poeltje van verderf zitten, zeg maar. Dat was echt de soundtrack van die tijd. Ja.
Mooi. Ja, dan komen we eigenlijk bij een van mijn laatste vragen trouwens. Omdat de meeste geïnterviewden ken ik al een behoorlijke tijd. En die stel ik dan altijd de vraag, heb je iets anekdotisch voor onze relatie? Echter, wij kennen elkaar nog niet zo lang. Onze overeenkomsten zijn natuurlijk overduidelijk. Dat is in ieder geval, je hebt hem net genoemd, onze goede vriend Hans Swaap.
Zeker.
Die mij jou destijds aanbevolen heeft als gitaarspecialist. En ik heb je als eerste klus eigenlijk mijn, nou, misschien wel een beetje verwaarloosde Fender Precision uit 77, 78 gegeven. De antieke uitvoering van neem die eens even onder handen. Als herboren kreeg ik hem weer terug.
Hij was niet een beetje verwaarloosd, Job. Hij had heel wat liefde nodig.
Nou, die heb jij hem gegeven en ik hou hem nu absoluut vast.
Ja.
Het was ook een beetje in de tijd dat ik ook wat minder actief in de muziek was. En ja, nu sinds die tijd sowieso heel veel speel. En hij heeft al flink geschitterd op een concert in de Ahoy. Dus dat is alleen maar prima. Ik kreeg hem als herboren terug inderdaad. Je hebt geweldig werk geleverd. Want ook sinds die tijd heb ik hem elke dag wel even in mijn handen. Om de heerlijke low tension snaren van La Bella even tot haar recht te laten komen in het geheel. Goed, geen anekdote, maar wel geweldig werk geleverd. En dat in ieder geval wat mij betreft tot een lange muzikale relatie gaat worden. Laten we dat dan maar een vooruitgestelde anekdote houden.
Lijkt me een goeie.
Heb je nog wat toe te voegen, Henk?
Nou, over de Fender Antiqua in ieder geval, dat het een ontzettend goede bas is. Dat is echt. Ik heb hem toen inderdaad weer enigszins tot leven mogen wekken. En hij verbaasde me, zeg maar, hoe goed hij was voor een eind 70 jaren Fender. Want die zijn niet altijd even goed.
Nee.
Maar dit exemplaar is echt.
Ja.
Echt heel, heel fijn.
Ja.
Zeker.
Ik heb ook verschillende mensen die hem zien en die zeggen. Die gaat zo met mij mee. Dan zeg ik, dat is toch heel erg jammer voor je.
Ja, toch niet, inderdaad. Nee.
Toch maar niet.
Sowieso is de uitvoering al vrij speciaal, omdat het een Antiqua is.
Ja.
Maar hoe die klinkt, hoe die speelt, en ook het gewicht, wat niet gigantisch is voor een 70's.
Nee, acceptabel.
Ja. Heel, heel goed. Ja.
Ja. Mooi. Nou, beste Henk, eigenlijk zijn we er een beetje. Heb je nog iets leuks toe te voegen? Zeg je van, dit wil ik nog graag vertellen?
We zijn er heel snel doorheen gevlogen, heb ik het idee.
Ja, nou ja, goed, voldoende snel. Maar ik bedoel, een podcast hoeft ook geen uren te duren.
Nee, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Wat ik nog wil toevoegen... Nou, nee, ik heb niet echt iets waarvan ik zeg...
Nee.
Ja, kom allemaal je gitaar en je basgitaar bij Blitz Guitar Works.
Ja, maar dit is... Nu moet je betalen opeens.
Oh, nu moet ik... Oh ja,
500 euro.
Dat is een advertentie natuurlijk. Nou, knip hem maar uit dan.
Ja. Maar goed. Hey, maar je ontkomt niet aan de allerlaatste vraag. En dat is... heb jij nummers die jij graag op de... Maar misschien wel bijna wereldberoemde Spotify Retro Revert playlist gaat komen?
Dat is een goede vraag.
Aankomen, ja?
Ja.
Ja?
Even over heb nadenken. Ik heb wel wat. Nou ja, de eerste, dat kan natuurlijk niet anders zijn. Dat is Everlong van de Foo Fighters. De akoestische versie.
Oké.
Okay. Dat is het nummer, ja? Zeg maar.
Nummertje 1 van Henk.
Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Het nummer 2D van Smashing Pumpkins, dat is een nummer wat heel veel doet, omdat het vrolijk klinkt, maar het is niet vrolijk.
Okay.
En dat is hoe ik soms kan zijn. Want het nummer gaat over dat het de beste dag ooit is.
Ja.
Maar dat komt alleen vanwege het feit dat het niet dieper kan gaan. En ik kan me daar goed mee vereenzelvigen.
Okay.
En het derde nummer... gewoon omdat het leuk is en omdat het ongeveer mijn eerste kennismaking met de punkrock was, Basket Case van Green Day.
Leuk.
Heerlijke energie, gekkigheid, ja, gewoon punkrock, plezier maken, rammen, paar akkoorden, paar minuten en door.
Ze wijken misschien een beetje af van de lijst die ik denk, maar...
Dat zou zomaar kunnen.
Dat zou zomaar kunnen, ja, maar... vergis je niet, ik krijg ook nog andere mensen die totaal een andere richting van muziek hebben. Dus het wordt een variatie ten top. Ik vond het heel leuk om dit met je gedaan te hebben. Ik hoop jij ook.
Ik vond het ontzettend leuk. Dank je wel voor de kans.
Absoluut.
Heel
graag
leuk.
Gedaan. Laten we het zo zeggen. Een mooi mens, die van Blitterswijk. Wat ik vooral bijzonder vind, is dat sommige mensen zich zo open durven te stellen over periodes in hun leven die anderen het liefst voor eeuwig uit het geheugen zouden wissen. Henk is daar, om het zomaar even netjes te zeggen, niet helemaal in geslaagd. Maar misschien is dat juist wel zijn kracht. Die kwetsbaarheid ziet hem. En het maakt zijn verhaal interessant. Want uiteindelijk is Retro Reverb natuurlijk niet alleen een programma over muziek. Het gaat vooral over de mensen achter die muziek. En eerlijk gezegd was ik dan ook niet echt verbaasd over Henk zijn keuzes voor de Retro Reverb playlist. Drie nummers. Op nummer 1, Foo Fighters, Everlong. En dan de akoestische uitvoering. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Een nummer dat je misschien kent als een stevig rocknummer, maar dan in deze uitvoering ineens veel kwetsbaarder en intiemer klinkt. En dat past dan weer verdacht goed bij het verhaal van Henk. En dan op nummer 2, de Smashing Pumpkins met Today. Henk heeft in de podcast al uitgebreid verteld waarom juist dit nummer voor hem zo belangrijk is. En als ik dan naar de complete Retro Reverb playlist kijk, vind ik dit een prachtige aanvulling. Het past er misschien niet vanzelfsprekend tussen, maar juist daarom werkt het. En dan nummer 3. Green Day van Basket Case. Eerlijk gezegd, voor mij was dit geen vanzelfsprekende keuze. Maar verfrissend is die absoluut. Retenstrak vol energie en met precies genoeg gaas om er lekker wakker van te worden. En wil je die drie nummers van Henk en natuurlijk de complete Retro Reverb playlist zelf nog eens terugluisteren? Ga dan naar retroreverb.nl en klik op de knop Retro Reverb playlist. Of zoek hem gewoon op, jawel, Spotify. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van aflevering 12. De aflevering met Henk van Blitterswijk. Je kunt hem natuurlijk terugvinden op retroreverb.nl, maar ook via de Spotify-app en de andere bekende podcast-apps. Henk, bedankt voor je openheid, je verhaal en natuurlijk je muziek. En jullie, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende Retro Reverb. En onthoud, sommige verhalen kun je beter niet wissen, maar gewoon nog een keer terugspoelen.